Je luistert naar Tussen Kaders en Herstel, een podcast van het EFP in samenwerking met Valente en haar leden. Ik ben Parissima Rauf en in deze reeks onderzoek ik de dilemma's en afwegingen die komen kijken bij het werken met forensische cliënten die in een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang verblijven. Hierover gaan we met cliënten, ervaringsdeskundigen en professionals uit het forensische werkveld in gesprek. In de forensische keten zitten veel verschillende ketenpartners. Ze hebben ieder hun eigen expertise. Hierdoor is het soms lastig om te weten welke organisatie voor welk onderdeel van het traject verantwoordelijk is. In deze reeks gaan we het hebben over de samenwerking in die forensische keten. In deze derde aflevering ga ik in gesprek met de professionals die zich bezighouden met reclasseren en behandelen.
Ik ben Janilda Steenbergen en ik werk als toezichthouder, voornamelijk TBS-zaken, maar voorheen ook reguliere toezichten. Nou, je bent bij het Leger des Heils reclassering. Wij zijn een kleine organisatie binnen het reclasseringsland. En ik ben toezichthouder, dus ik begeleid cliënten wanneer ze hun voorwaardelijk deel mogen uitvoeren. Dat is een traject van ongeveer 2 jaar.
Je hoort Janilda van Steenbergen. Janilda is een jonge vrouw met een warme uitstraling. We spreken elkaar bij de reclassering Leger des Heils in Utrecht. Ze vertelt me waar zij zich als organisatie bevinden in de forensische keten.
We krijgen sowieso veel cliënten met al een aardige dossierpakket. Veel cliënten hebben het reclasseringstraject al een keer eerder doorlopen en weten ook wel wat er van hun verwacht wordt. Maar het is heel breed. Sommige cliënten komen voor het eerst in aanraking met reclassering en is voor hun helemaal nieuw en weten niet wat er van hun verwacht wordt. En dan gaan we dus kijken wat er nodig is om recidieven te voorkomen of te verminderen. En sommige cliënten die hebben al een jarenlange straf achter de rug, komen uit detentie, weer blanco in de maatschappij. En met de huidige woningmarkt en alle instellingen is het aardig moeizaam voor cliënten om ergens binnen te komen. Dus het is heel breed, van first offenders tot mensen die deze route al een aantal keer hebben doorlopen en ja, eigenlijk weer opnieuw gaan beginnen.
Voor een cliënt kan het dus allemaal nieuw zijn of een bekende reis die al eerder is afgelegd. Maar welke reis is er dan al afgelegd?
Nou ja, je wordt natuurlijk aangehouden, dus dan de eerste contactpersoon is de politie. En wij hebben bij de reclassering ook de vroeghulp, heet dat. En daar zitten collega's van mij en die bezoeken eigenlijk de cliënt wanneer ze aangehouden worden. Dus meestal word je aangehouden en een dag later zie je al de reclassering. En dan is eigenlijk de bedoeling dat wij binnen 20, 25 minuten heel snel alle levensgebieden langsgaan en een plan gaan bedenken. En vooral vragen aan de cliënt of die mee zou willen werken en wat hij of zij nodig vindt. Dus zij zien ons al best wel in een vroeg stadium. Ja, en dan begint het eigenlijk ook pas. Dus dat is echt de start van een traject. Mm-hmm. En vervolgens zien ze natuurlijk een rechter die een vonnis uit gaat brengen, die de straf gaat bepalen. Maar veelal zien wij wel cliënten die al eerder met een begeleid wonen traject in aanraking zijn geweest. Psychologen, behandelaren, veel ook wel met jeugd al in aanraking zijn geweest, met justitie, maar ook met hulpverleners.
En hoe zit het met de cliënten met een TBS-maatregel die Janilda begeleidt?
De reclassering komt niet in beeld al wanneer er TBS-dwang is. Dus wanneer er gesproken gaat worden over verlof en vrijheden, dan komt de reclassering in beeld. En dan ligt het aan de maatregel wie de verantwoordelijkheid draagt. Dus de TBS met voorwaarden zitten cliënten ook nog steeds in klinieken. Maar heeft de reclassering ook al wel echt een grote verantwoordelijkheid voor de cliënten? Ja, en dan heb je echt te maken met natuurlijk hele intensieve behandeling. Dat is anders dan als je een voorwaardelijke veroordeling hebt en je moet verplicht in behandeling, want dan ga je naar een ambulante kliniek bijvoorbeeld. Of iemand die dus TBS met voorwaarden heeft, dan zien wij de cliënt 1 keer per 2 weken, maar gaan wij naar de kliniek toe, omdat zij nog niet de vrijheden hebben om naar ons te komen.
Ook in het gesprek met Janilda kom ik tot de conclusie dat er niet 1 cliëntreis is, omdat iedere cliënt op een ander moment of vanuit een andere situatie bij de reclassering kan komen. Janilda werkt bij de reclasseringsorganisatie die mensen begeleidt die dak- en thuisloos zijn. Reclassering Leger des Heils. Er is ook een reclasseringsorganisatie die mensen begeleidt bij wie een verslaving voorop staat. De Stichting Verslavingsreclassering GGZ. Ik belde met Bianca Pasman van de SVG.
Ik ben Bianca Pasman en ik ben zo'n 6 jaar werkzaam nu bij Tactus Reclassering. Wat onderdeel is van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ. Wij zitten vrij vooraan in die reis. Als iemand een strafbaar feit pleegt, dan wordt hij in eerste instantie aangehouden door de politie. En dan komt iemand voorbij op ZSM en daar zijn wij al aanwezig. Dus daar kunnen wij al een eerste gesprek met een cliënt gaan voeren om te kijken of er eventueel reclasseringsinzet nodig is, of er al voldoende duidelijk is over het dossier van de cliënt en wat de cliënt wil. Daar zetten ze dan een vroeghulp uit, waarbij wij dan de cliënt op het politiebureau kunnen bezoeken. Dat is eigenlijk de hele voorfase al voordat iemand dus echt op de rechtbank verschijnt om voor te moeten komen voor zijn strafbare feit of de verdenking daarvan. Nou, we zien wel eens situaties dat een cliënt de dag daarna bijvoorbeeld opgenomen zal worden. Dus dan is het vanuit het perspectief van de cliënt niet wenselijk dat hij op dat moment ook op het politiebureau ook nog langer moet blijven. Want dan zijn we eigenlijk bezig om die basis van die cliënt weer te gaan regelen met bijvoorbeeld een klinische opname. En soms dan heeft iemand het ook op de rit en gebeurt er toch nog wat. Waarbij we dan ook moeten overwegen, ja, als iemand daardoor zijn huisvesting en zijn werk gaat kwijtraken. Soms staan we dan verder weg van een stabiele basis. Omdat we zeggen, hé, dit mag inderdaad niet, maar misschien kan die geschorst worden onder extra voorwaarden. Kunnen we nog iets beter om gaan letten, zodat we toch die huisvesting en het werk kunnen behouden. En misschien daarnaast dus wel een klinische behandeling of een ambulante behandeling inzetten. Afhankelijk natuurlijk van wat de oorzaak van zo'n delict dan is. En soms moeten we dat dus in die vroeghulpfase binnen hele korte termijn allemaal organiseren. En ook bij jonge daders is het bijvoorbeeld belangrijk om de goede wegingskaders toe te passen. Te kijken of een tijd in detentie niet veel meer schade oplevert dan dat we hem buiten zullen begeleiden. En dat speelt ook bijvoorbeeld bij de LVB-doelgroep. Daar is zorgen gewoon heel erg belangrijk. En dan moeten we vooral gaan puzzelen van welk netwerk zit hier eigenlijk omheen? Wat kunnen we inzetten? Waarmee kunnen we nu de risico's direct beperken? En wat is daarvoor nodig? Wat voor indicaties moeten we gaan stellen?
De reclassering is in verschillende fasen van het strafproces betrokken. In de vroeghulpfase bij de rechtercommissaris, soms voor een raadkamerzitting en bij een rechtszitting, dus nog voordat iemand veroordeeld is. Maar ook wanneer iemand veroordeeld en gedetineerd is en in aanmerking komt voor detentiefasering. Bianca benoemt dat zij bij iedere cliënt apart bekijken wat er speelt en wat er nodig is. Zo kan er sprake zijn van zeer jonge verdachten of van cliënten met een licht verstandelijke beperking. Ook vertelt zij waar zij als organisatie met hun doelgroep specifiek rekening mee dienen te houden.
Zeker bij onze doelgroep is dat soms zelfs al lastig als mensen vol in gebruik zitten. Ja, als jij niet weet of het maandag of dinsdag is, ja, hoe moet je dan onthouden wanneer je afspraak is? Dus soms begint het heel rumoerig en dan komen ze eerst een keer niet. En dan moeten we onderzoeken van, wat heeft het nou gemaakt dat iemand niet komt? Is het zijn verslaving? Is het zijn onmacht? Of is het echt onwil? En bij onmacht zitten we dan vaak toch in het stukje ook wel verslaving. Maar ook wel die LVB-doelgroep. Ja, als het plannen en organiseren van je dag niet lukt, is het moeilijk om je afspraken na te
komen. Ik vroeg zowel aan Janilda als aan Bianca met welke ketenpartners zij voornamelijk te maken hebben in de uitvoering van hun werk.
Ik werk het meest dus samen met de begeleid wonen trajecten. En op een gegeven moment ken je dus de partijen waarmee je heel fijn samenwerkt. Dus daar kom je dan ook alweer vaker mee terug. En datzelfde geldt voor de behandelingen. En natuurlijk officieren van justitie die betrokken zijn bij de zaak. Politie. Dat zijn wel de ketenpartners waarmee je dan mee samenwerkt en communiceert.
Ja, dat is bij ons eigenlijk. Standaard is dat de forensische zorg. Ja, in ik werk voor Tactus. Dus dat betekent dat wij hier in de regio met de lokale partners samenwerken. Dan hebben we het over forensische polies. Wij maken een risico-inschatting waarbij een forensische polie kan echt een risicotaxatie gemaakt worden. Die is belangrijk voor de basis van ons toezicht. Om het toezicht te kunnen gaan uitvoeren en de risico's te kunnen beperken. Hier hebben we lokaal ook een 4A5 instelling waar cliënten echt opgenomen kunnen worden. Waarbij het dus echt gaat om een klinische opname. En dan zijn er nog allerlei ambulante organisaties die ambulante behandeling, dagbesteding, coaching bieden. En dan zijn er ook nog de veiligheidshuizen waarbij we aansluiten voor huiselijk geweld, veel plegers overleggen. Dus er zijn nogal wat netwerkpartners waar we zo door de week heen ook overkoepelend contacten mee hebben.
Ik vraag me af of voor cliënten ook altijd duidelijk is welke organisatie op welk moment betrokken en verantwoordelijk is. Janilda legt uit dat dit bij haar organisatie wel het geval is.
Vooral omdat de cliënt ons echt al heel snel ziet en ook langs moet komen. Dus als iemand geschorst wordt vanuit detentie, dan staat er echt, meld zich binnen zoveel werkdagen bij de reclassering. Dus vaak hangt iemand al aan de telefoon, hoi, ik moet me melden, wanneer kan ik langskomen? En dan is er soms helemaal nog niks geregeld. Dus iemand komt met een vonnis en dat lees ik op. En dan zeg ik, oké, nou, je moet meewerken aan begeleid wonen, je moet meewerken aan behandeling. Dus vertel maar, wie ben je, waar kom je vandaan? Ik heb natuurlijk al een heel dossier, maar ik vind het fijn altijd om van iemand zelf te horen. En vanuit daar gaan we een plan maken.
Wat vertelt Bianca hierover?
Dat is wel eens lastig. En zeker bij de LVP-doelgroepen loopt dat allemaal wat door elkaar heen. En vindt het zelf vaak lastig om bij de juiste mensen een vraag te stellen. Maar die zijn iets minder goed ook in het parkeren van hun vragen. Als er zich wat voordoet, nou ja, de eerste beste die zijn telefoon al pakt bij wijze van, daar gaat de vraag aan gesteld worden. Dat wil natuurlijk niet altijd zeggen dat dat de persoon is die de vraag goed kan beantwoorden. Dus dat is wel van belang. En dat is denk ik naast de toezichthouders een beetje de tweede taak van reclassering is. In de meeste situaties ook die helikopterview behouden over wie is er nou eigenlijk allemaal betrokken, wie doet wat. En hoe houden we de neus dezelfde kant op? En dat is meestal iets doordat wij, zeg maar, indicaties gaan stellen, ligt die helikopterview dan ook bij ons. Maar er zijn veel cliënten die natuurlijk al wel in beeld zijn. Dus dan ga je ook kijken, hey, welke zorgpartners zitten er allemaal in? En dan, als je dan alleen je cliënt hebt, maar als een cliënt in een gezin zit met kinderen, nou, dan kun je je voorstellen, komen er nog veel meer partners bij. En soms kies je er dan voor om dat via een veiligheidshuis te laten lopen. En dan worden er opnieuw afspraken gemaakt van, ja, wie gaat hier nou regie voeren? En zeker als er ook kinderen en partners betrokken zijn, dan is het voor de reclassering ook wel weer lastig om in onze rol naar onze eigen cliënt himmelzuiver te blijven. Dus dan kun je soms beter een onafhankelijk persoon de regie laten houden en wij de regie op het toezichttraject, zeg maar, met daarbij de toezichtpartners die dan vanuit de zorg ingezet zijn.
In de vorige aflevering sprak ik al met René Jansen. René heeft vanuit zijn functie als verpleegkundig specialist en teamleider bij een instelling voor beschermd wonen goed zicht op hoe de ketensamenwerking verloopt bij organisaties die zich bezighouden met behandelen. Maar eerst stelt René zich nog een keer voor.
Mijn naam is René Jansen. Ik ben verpleegkundig specialist en teamleider bij PW Forint in Groningen. En daar proberen we mensen met een forensische achtergrond weer terug te laten keren op een veilige en goede manier in de maatschappij. Dat is in die zin ook denk ik een mooie baan met een mooie doelstelling. Ik coördineer daar de behandelingen. En samen met een aantal collega's geven we daar invulling aan. En proberen we dus iedere dag daaraan te werken.
Hoe vindt René dat de samenwerking binnen de keten verloopt?
Daar zit over het algemeen eigenlijk heel goed. Zeker als het gaat over de forensische behandeling. Over het algemeen zijn het ervaar ik veel betrokkenheid. En je doet dat echt samen. Ik vind het altijd toch weer bijzonder hoe je met een hele grote groep eigenwijze mensen toch fijn kan samenwerken. En ook echt wel resultaat kan bereiken. En ook mislukking kan delen met elkaar of zo, zeg maar. Het gaat echt niet allemaal goed. Dat heeft een hele mooie kant. En als ik heel eerlijk ben, ook frustratie hoor. Over God, dat je denkt, ik heb toch zo hard met die patiënt gewerkt en nou heeft hij me belazerd. Of nu, de teleurstelling bij ons, nu zit hij weer binnen. En ook met collega's, dat je denkt, goh, wij waren allemaal enthousiast over die patiënt, over dat het goed ging. We hebben het zo goed voorbereid en neem je de telefoon niet eens op.
Ja, ja.
Er zit de deur aan die kant dicht. Dus ja, die kant is er ook zeker hoor. En dat is ook een hele uitdaging om dat goed te laten gaan. Maar het is heel dynamisch en het vraagt veel aandacht en veel energie. Maar er is ook wel wat te winnen en dat doet er ook echt toe. Dus dat is wel mooi.
René vertelt dat er binnen de samenwerking ook een positieve ontwikkeling is doorgemaakt.
Nou hebben we daar ook wel in de loop van de jaren wat in geleerd hoor. Waar we ooit begonnen met, goh, we doen een inteken en dan komt naar de PW, zijn we toch wel heel erg begonnen ook om alle partners, hè, zoals de kliniek en zoals de ambulance team, al heel vroeg in het aanmeldproces te betrekken. Wat is er nodig? Hoe laten we die overgang heel goed gaan? Patiënt al een keer laten komen op de BW. En dan nog een keer zoveel mogelijk van tevoren al regelen qua dagbesteding en behandeling. Eigenlijk al om die overgang zo goed mogelijk te begeleiden.
De titel die een cliënt heeft is ook van invloed op met welke ketenpartners je als organisatie te maken hebt. René legt uit hoe dit zit.
Maar het blijft zo dat, kijk, heel veel mensen hebben ook in die periode met onze PW, dat ze daar wonen, dat bijvoorbeeld dan wel de forensische titel verschuift. Hè? Dat het niet meer een volledig TBS is, maar het wordt een ambulant toezicht. En of soms zelfs dat de titel verloopt en dat het technisch gezien reguliere patiënten zijn. Mm-hmm. En dan zijn we natuurlijk afhankelijk ook van ketenpartners in de reguliere zorg bijvoorbeeld, die dan zo'n man met een forensisch verleden wel gaan plaatsen. Ja, en dat is lastig, daar is weerstand over. Mensen vinden dat moeilijk, ook al is het delict heel lang geleden en zijn patiënten hartstikke stabiel. Het feit dat er die geschiedenis er is, dat compliceert dingen over het algemeen wel behoorlijk. Dus ja, we hebben ketenpartners, forensisch en regulier. Maar een belangrijk deel van het werk is ook met deze collega's in gesprek zijn. En veel zorgen wegnemen. Ook veel garanties bieden. Goh, als ze bij jullie zijn en het is moeilijk, dan komen we ook nog. En bel maar en dan willen we helpen. En dan denken we mee over hoe het verder moet. Want dat is nodig om de deur open te houden en die doorstroom op gang te houden.
René is over het algemeen positief over de samenwerking met de klinieken. Met Janilda sprak ik hier ook over. En dan met name de samenwerking met de TBS-klinieken.
Dat is echt heel belangrijk, vooral voor de TBS-zaken. Die zijn gewoon groter en intensiever en complexer. Dus dan heb je nog meer overleg dan dat iemand in een voorwaardelijke veroordeling loopt. Wat goed gaat, is denk ik dat we elkaar wel weten te vinden. Dus ik weet wel welke organisatie wat kan bieden en waar ik iemand dus het beste kan aanmelden. Wat minder goed gaat, zijn de enorme wachtlijsten. Dat is echt wel echt een heel groot probleem momenteel. Dat is natuurlijk landelijk. Dat is niet alleen hier in Utrecht, maar dat is landelijk. Ja, en soms is het ook wel het overleggen, omdat we moeten overleggen. Daar ben ik zelf een beetje allergisch voor. Maar dat is ook wel soms een beetje frustrerend. Dat ik denk, nou ja, volgens mij hebben we alles al gezegd. Dus laat het maar en we gaan door met elkaar. In plaats van, zullen we weer een overleg plannen? Want ja, soms is het gewoon goed.
En wat vindt Bianca dat er goed gaat binnen de samenwerking?
Ik ben wel blij dat er inhoudelijk altijd goed naar de dossiers gekeken wordt. Of iemand echt passend is binnen de organisatie. Als je op cliëntniveau kijkt, dan denk je, dan is dat voor de cliënt echt van belang. Dat ik, als ik aanmeld, heb ik niet altijd beeld bij een organisatie wat die precies te bieden heeft. En dan ben ik altijd blij als een organisatie erg goed meedenkt en kritische vragen stelt. Zodat we zeker weten dat we voor een goede matching gaan. Want ja, soms dan gaat iemand dat toch levenslang verblijven. En dan ben ik blij dat ze niet op basis van het dossier. En soms wel hoor, en dan zit het allemaal goed. Maar soms hebben ze toch ook wel een kritische vraag. Want ik denk, nou, dat vind ik wel prettig. Want dat maakt toch dat ze zorgvuldig te werk gaan. En nou ja, ook als we dan mijn cliënt wat willen bieden, dat ze dat ook doen voor toch wel een aantal jaren soms.
Ik ben ook benieuwd naar zaken die de samenwerking nog beter kunnen maken. Wat zegt Janilda hierover?
Ja, ik denk dat het best wel belangrijk is dat we als keten telkens blijven kijken naar wat een cliënt echt nodig heeft. Als hulpverlener ben je best wel geneigd om te denken vanuit je eigen perspectief en je eigen plaatje. Maar sommige cliënten willen dat helemaal niet en vinden het ook wel prima zo. En dat heb ik wel geleerd in de afgelopen jaren. Dat we kunnen maar blijven trekken. Maar als iemand aan zijn max zit, dan is dat de max. En dan is het ook goed. Ja, dat vind ik eigenlijk nog wel belangrijk om te noemen. Want dan krijg je ook niet die overvraging van cliënten. En ik moet ook wel zeggen, het lijntje met het OM is soms ook niet altijd even makkelijk om te bereiken. En ook om een bepaalde route uit te stippelen, moet je soms ook best wel goed je verhaal kunnen doen. Dus ja, dat kan. En weet je wel, als ik een toezicht terugstuur, moet ik soms wel 4, 5, 6 maanden wachten tot die op zitting komt, langer. Ja, dat is echt killing. Want ja, je blijft nog wel een soort van verantwoordelijkheid houden. Maar je hebt tegen de cliënt al gezegd, we stoppen ermee. Dus dat is heel ingewikkeld.
Natuurlijk zijn er altijd nog dingen die beter kunnen. Het gaat tenslotte om de cliënten. die hopen als volwaardige mensen weer te kunnen terugkeren in de samenleving. Ook deze aflevering sluit ik graag positief af.
Er zitten echt goede ingrediënten in om met vertrouwen de toekomst in te gaan. Dat is dat was gaaf en dat is gaaf en dat gaat ook heel gaaf blijven.
Je luisterde naar de derde aflevering in een nieuwe reeks van Tussen Kaders en Herstel over ketensamenwerking. Een podcast van het EFP in samenwerking met Valente en haar leden. Wil je meepraten over het onderwerp ketensamenwerking? Het EFP faciliteert op allerlei manieren het gesprek. Hou daarvoor bijvoorbeeld onze LinkedIn-pagina in de gaten. Wij horen ook heel graag jouw reactie op deze podcast, je ervaringen en visie op dit onderwerp. Je kunt ons bereiken via secretariaat@efp.nl. In de volgende aflevering gaan we dieper in op de organisaties die zich bezighouden met wonen en dagbesteding. Abonneer je op de podcast via Spotify of Apple Podcast en dan verschijnen de volgende afleveringen vanzelf in je app. Deze podcast werd gemaakt door mij, Parissima Rauf. Montage en techniek Marco Raaphorst, coördinatie Angelique Coccioli en Kelly Sietsma. Je hoorde de muziek van Blue Dot Sessions. Met dank aan alle sprekers die ik mocht interviewen. Bedankt voor het luisteren.